mijn keel doet wat pijn. Met zingen ging het juist ook niet zo goed, dus we gaan er het beste van maken. Als het zwaar is, dan, als het zo is, dan zal het wel gaan. Welkom allemaal. Gert-Jan, het is goed dat je in ons midden bent, dat je kunt luisteren. In plaats van de les te geven, dat is ook altijd aangenaam, ik weet hoe dat is. We gaan vandaag verder met de gelijkenissen. En ik denk dat we vandaag over een gelijkenis gaan spreken die een van de meest waardevolle, maar ook een van de meest moeilijke is. De opdracht die we daarin krijgen voor ons als christenen. Paulus die zei juist, of dat hebben we gezien in 2 Timotheus 2, dat hij het kwaad leed en boeien droeg als een misdadiger. En dat hij zei dat hij alles wilde verdragen, onrecht dat hem werd aangedaan. Dan zien we dat hij aan Timotheus de opdracht geeft om niet te twisten als een dienstknecht van de Heer. Om geen ruzie te zoeken, geen ruzie te stoken, om geen ruzie te hebben. Niet twisten over allerlei dingen, maar in tegendeel om vriendelijk te zijn. Om jegens alle mensen vriendelijk te zijn, om geduldig te zijn, om zachtmoedigheid te tonen, naar wie? Naar dwarsdrijvers. Nu, in ons leven komen we mensen tegen en die zullen u of mij pijn gaan doen. Hoe gaan we daarmee om? Paulus zei tegen Timotheus, kijk, als jij dwarsdrijvers tegenkomt, bestraf hen met zachtmoedigheid. Maar dat laat zien dat wij zo'n hartsgesteldheid moeten hebben, dat wij boven de zonde kunnen staan. Dat wij boven datgene kunnen staan wat de zonde bij ons bewerkt. Want als iemand iets tegen jou zegt, wat jou pijn doet, of iets doet waar jij verdrietig om wordt, welke gevoelens krijg je dan? Nou, daar gaan we vandaag over nadenken. Jezus leerde de mensen vele dingen in gelijkenissen. En hij zei, hij sprak die gelijkenissen als onderdeel van zijn onderwijs. Dus de dingen uit het dagelijks leven, een vertelling die verzonnen was, maar die was een overeenstemming met de wetten en de gebruiken van het menselijk leven. Dus de mensen die die gelijkenissen horen, die konden zichzelf daarmee identificeren. En die konden dan ook begrijpen wat Jezus wilde leren. 2 Johannes leerde ons, en ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Maar laten we naar Matteüs 18 gaan. Matteüs 18. Waar we de gelijkenis terugvinden van de slaaf die niet kon vergeven. Matteüs 18. Als we ons herinneren dat we vorige week gesproken hebben over de barmhartige Samaritaan, dan weten we ook dat we daarin gezien hebben dat we God moeten liefhebben boven alles en iedereen en onze naaste als onszelf. En het is niet aan ons om te bepalen wie wij gaan willen helpen. Nee, de naaste is in ieder die hulp nodig heeft. Dat is de conclusie die we daar vorige week hebben kunnen uittrekken. De week daarvoor hebben we gesproken over de verloren zoon. En daar hebben we gezien dat God een diepe passie heeft voor mensen die verloren zijn in zonde. En dat God niet wil dat mensen verloren gaan door de zonde, maar God wil hen juist helpen. Hij wil hen redden, hij wil hen behouden. Het is Gods bedoeling niet om mensen voor eeuwig verloren te laten gaan. Wat wel het gevolg is van mensen die in zonde volharden. Maar omdat zonde dus een probleem is waar we allemaal mee te maken hebben, ook individueel mee te maken krijgen, krijgen we in Gods woord ook richtlijnen hoe we daarmee moeten omgaan. En in Matteüs 18, vers 15, daar zien we dat Jezus het volgende zegt. Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, heb gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog één of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststaat. Indien hij naar hen niet luistert, Zeg het dan aan de gemeente, indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar. Nu, de apostelen hoorden ook dat Jezus deze woorden spraken. Dat er met zonde om moet gegaan worden, dat zonde aangepakt moet worden. En Petrus hoort die woorden en in vers 21 zien we dat Petrus bij Jezus komt en zeide: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Nu kunnen we denken van ja, allee kom Dirk, 490 keren mogen tegen mij zondigen en dan is genoeg geweest. Dan ga ik u gewoon niet meer vergeven. Dat is niet wat Jezus hiermee bedoelt. Jezus zegt dat wij altijd een houding moeten hebben die een ander wil vergeven. Altijd. Maar Petrus was nog vrij genereus in zijn aanbod, want de Joodse leraren, zoals we ook vorige keer gezien hebben, die leerden van je moet slechts barmhartig zijn voor degene die jij lief hebt, die uw naasten zijn, die uw familieleden zijn. Nee, het moest aan iedereen zijn. Hier waren de Joodse leraren die ook leerden, 3 maal. 3 maal moet je vergeven en dat is genoeg. En dan houdt de vergeving op. Dan moet je niet meer zeggen van ja, ik ga moeite doen om die te vergeven. Nee, dan houdt het op. En Petrus was dan nog vrij genereus, want hij maakte er 7 maal van. Maar Jezus zei nee. Tot 70 maal 7 maal. En om dat punt duidelijk te maken, gaat Jezus een gelijkenis spreken. Maar eerst wil ik wat nadenken over wat vergeving is. Heeft er iemand jou al eens zonde aangedaan? Heeft er al eens iemand jou persoonlijk gekwetst? Wel, ik denk dat we allemaal kunnen zeggen ja. Maar dan weten we ook wat, als dat gebeurt, wat dat doet bij ons. Dat brengt ons een bepaald gevoel van onvrede. We zijn daar niet blij mee als dat gebeurt. We zijn daardoor misschien gekwetst tot in het diepste van ons bestaan. We ervaren die dingen als een vernedering. En dan zien we hier dat Jezus zegt, ja, we moeten dat altijd vergeven. Dat is echt niet altijd even gemakkelijk. Daarom denk ik ook dat dit een van de moeilijkste opdrachten is die wij krijgen van God. De mensen die u pijn doen, om hen te vergeven. Nu, hoe moeilijk is het niet om vergeving te vragen? Want het is niet zo dat mensen ons pijn doen en dat alleen anderen ons pijn doen. Het is ook zo dat wij soms mensen pijn doen. En hoe moeilijk is het niet? Ik spreek uit mijn eigen ervaring. Hoe moeilijk is het niet om jezelf te vernederen en om te moeten toegeven, ja, ik was fout. En om dan naar die persoon te gaan en om dan u te vernederen voor die persoon en te zeggen, kijk, ik was mis. Dat vraagt iets van u. En soms zijn mensen bang voor die vernedering. Bang voor de afwijzing. Hoe gaat die andere reageren als ik mij zo zwak ga opstellen? Hoe moeilijk is het wel niet om vergeving te schenken? Dat mensen bang zijn om opnieuw gekwetst te worden. Bang zijn om opnieuw hetzelfde mee te maken. Dat mensen in hun eer, in hun gevoel en in hun waarde zijn aangetast. Want dat is wat zonde doet. Wanneer anderen ten opzichte van ons zondigen. Wanneer wij ten opzichte van anderen zondigen. En soms is het zo, en in de wereld zal men dat ook zo uitleggen, dat als je mensen vergeeft, dan ben je zwak. Dat is een teken van zwakte, als je mensen vergeeft. Maar is dat zo? En het is niet zo dat als wij over vergeving praten, over vergeving schenken en om een vergeving vragen, dat dat slechts een formaliteit moet zijn waar we doorgaan. Ja, ik heb dat voorbeeld al eens gehad van 2 kinderen, al 2 nukken gezegd.
Sorry.
Hè? Dat ze niet willen. Vergeving vragen en vergeving schenken. En ik zag over tijd iets op tv dat mij enorm heeft aangegrepen. Er was een vrouw in Afrika die was verkracht door een hele groep mannen. En haar verkrachter zat bij haar aan tafel. En zij kon tegen die man zeggen: ik vergeef u van wat jij mij hebt aangedaan. En dat was enorm. Dat sprak boekdelen. Als je dat had gezien, dat was gewoon niet te beschrijven. Dat je weet dat die man iets heeft ontnomen van die vrouw. Die zuiverheid. Die puurheid. En die man zat daar. En hij zat daar eigenlijk als een hoopje verdriet bij. En die vrouw die was zo sterk. En zo moedig. Zo vrij in haar hart dat hij kon zeggen: ik vergeef u voor wat jij mij gedaan hebt. En ik wil dat jij verder kunt met uw leven. Ik wil dat je dat weet. En dat is waar vergeving over gaat. Dat we het kwade dat ons is aangedaan, dat we dat niet gaan tegen de andere persoon gaan houden. Dat we niet zo'n houding gaan creëren van wraak. Dat we de ander terug willen pijn doen. We weten allemaal dat wanneer wij geen vergeving schenken, wanneer wij geen vergeving vragen, dat relaties ophouden te bestaan. Daar waar geen vergeving is, daar is wrok. Dat betekent de mensen die zijn verbitterd. Ze koesteren haat. Ze willen niks meer weten van die persoon die hen pijn heeft aangedaan. Daar waar geen vergeving kan geschieden, daar is verdriet en onverdraagzaamheid. En we kennen dat allemaal. Dus, Jezus zegt tot 70 maal, 7 maal. Wel, wanneer is jouw maat vol? Wanneer is jouw grens bereikt? Wanneer kan ik zeggen: nu kan ik niet meer vergeven? Want die persoon die blijft tegen mij zondigen en die verdient het niet dat ik hem of haar vergeef. Wanneer kan ik zeggen: nu zijt gij te ver gegaan. Mijn grens is bereikt, mijn kooppunt is bereikt, het stopt hier. Wanneer kan ik zeggen: het is niet meer mogelijk om u te vergeven? Wel, weten we wat Jezus zei tegen de mensen die hem aan het kruis nagelden? Wat bad hij: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En hoe gaan we soms om met deze zonde? Hoe gaan wij soms om met een broeder of een zuster die tegen ons zondigt? Soms hebben we de neiging om een frontale aanval te doen. Dat de persoon die ons kwijt, op, pats, boem, er tegen en we gaan kwaad met kwaad bestrijden. Want die persoon heeft mij gekwetst en ik ga die terugkwetsen. Soms zijn we blij als degene die ons gekwetst heeft, dat die iets ergs meemaakt. Dat we daar een soort voldoening in vinden. Dat we daar blij mee zijn. Ah, kijk eens die andere. Eindelijk krijgt hij wat hij verdient. Dat we dat gevoel krijgen. Soms is het zo dat als broeders of zusters kwetsen, dat we die persoon gaan negeren. Of soms is het dat we de zonde gaan negeren. Dat we die persoon niet gaan negeren, maar dat we doen alsof er niks gebeurd is. Dat we de zonde gaan negeren. Soms kan het zijn dat we gaan beginnen met een roddelcampagne. Dat we die persoon bewust in een kwaad daglicht gaan stellen. Soms gaan we dan beginnen na te denken: hoe ga ik die persoon nu kunnen terugpakken? Wanneer gaat een goed moment zijn? Wanneer gaat de juiste omstandigheid daar zijn dat ik die persoon eens terug kan pakken voor wat hij mij heeft aangedaan? En wat zie je dan soms gebeuren? Dat in gemeentes onder christenen partijschappen worden gevormd door dit soort gedrag. Wel, laten we naar de gelijkenis gaan. In Matteüs 18, vers 23. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. 10.000 talenten, er is iemand die daar een berekening over heeft gemaakt. En het zou rond de 15 miljoen euro zijn. Ik weet niet of dat klopt, maar wat daarmee wordt aangetoond is, het is een enorme waarde die hier deze persoon als schuld had. 10.000 talenten. Vers 25. Omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen. Met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat. Opdat er betaald kon worden. De slaaf nu wierp zich neder als een smekeling en zeide, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem. En hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Die 10.000 talenten, hij schold die kwijt. Hij kreeg medelijden door de leegte die deze slaaf toonde. Ik kan het niet betalen, maar ik wil het betalen. Ik zal het betalen, maar heb geduld met mij. Doe niet dat je mij zult verkopen en mijn kinderen en mijn vrouw zult verkopen en alles wat ik bezit. Heb geduld met mij. En om deze woorden krijgt de Heer medelijden. De Heer wordt getroffen door wat hij ziet, door de hulpeloosheid. En hij laat hem vrij en hij schelt die schuld kwijt. Die schuld was er niet meer. Vers 28. Toen die slaaf, van wie de schuld, die grote schuld vergeven was, wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem 100 schellingen schuldig was. Het eerste was 15 miljoen euro, dit is 15 euro. Peanuts, vergeleken met wat hij schuldig was. 15 euro is zijn medeslaaf hem schuldig, en wat doet hij? Die grijpt hem bij de keel, en hij zei, betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Het lijkt wel alsof deze slaaf vergeten was wat zijn heer bij hem had gedaan. Kijk eens hoe gemeen die handelt. Kijk eens hoe bruut die handelt. Die grijpt zijn medeslaaf bij zijn keel. Omgaar met die kleine schuld die hij hem schuldig is. Hij zet hem in de gevangenis. Terwijl hij zelf vrijheid had gekregen, zet hij zijn medeslaaf in de gevangenis. Totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Vers 31. Toen hij zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem, kijk wat hij zegt, slechte slaaf. Toen die slaaf voor hem stond en toen de heer zei, gij zijt mij 10.000 talenten schuldig, betaal wat gij mij schuldig zijt, had hij toen gezegd, gij slechte slaaf? Nee. Nu zegt hij, slechte slaaf. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend gevraagd had. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u. En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Wat was de vraag van Petrus? Hoeveel keren moet ik mijn broeder vergeven? Jezus zegt, mijn hemelse vader zal hetzelfde doen met u, als gij niet uw broeder van harte vergeeft. Als we vandaag zijn samengekomen, dan is het doel van ons samenkomen om te gedenken wat het offer van Christus voor ons heeft gebracht. De verlossing uit de dood. De bevrijding van het bewijsstuk Dat tegen ons getuigt, het bewijsstuk, de lijst van onze zonden, die scheiding maakte tussen ons en God. En Christus heeft die verzoend. En wij gaan op ons knieën tot God. En we bidden, Heere, vergeef ons. Vergeef ons voor dat wat wij misdoen ten opzichte van u. En weet je wat God doet? God vergeeft, veelvoudig. Hij gedenkt onze zonden niet meer. Zoals ook Handelingen 3 vers 19 zegt, kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeligd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht des Heren. Wanneer God ons vergeeft, dan is dat het middel waarmee datgene wat kapot was gemaakt, terug in orde kan worden gemaakt. Die relatie die kapot was tussen ons en God, die wordt hersteld. Hoe? Door de vergeving van zonde. Wij als mensen bezitten over een enorme macht in ons leven. Wij hebben namelijk de macht om mensen te kwetsen. En wij hebben de macht om mensen te vergeven. En daardoor ook te genezen. Als wij kunnen vergeven in ons leven, dan hebben wij de vrijheid om mensen lief te hebben. Als wij niet kunnen vergeven, dan worden relaties daardoor kapot gemaakt. En wij hebben die neiging in ons. Dat wanneer wij worden gekwetst, wanneer het onrecht ons wordt aangedaan, wanneer een broeder of zuster, zoals Petrus zegt, tegen mij zondigt, hebben wij de neiging om ons te keren tot haat, tot wraak, tot roddel en noem maar op. Maar de Heer had de schuld van die slaaf volledig vergeven. Maar hij verwachtte wel dat die slaaf hetzelfde zou doen. Hij verwachtte dat zij die de vergeving hadden gekregen, namelijk die slaaf, dat die hetzelfde bij zijn medeslaven zou doen. Laten we eens naar Lucas 17 gaan. Lucas 17. Vers 3. Zie toe op uzelf. Indien uw broeder zondigt, bestraf hem. En indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij 7 maal per dag tegen u zondigt, en 7 maal tot u terugkomt en zegt, ik heb berouw, zult gij het hem vergeven. Vergeving kan pas geschieden wanneer er berouw en bekering is. Maar wij moeten ten alle tijden een houding hebben dat wij laten zien dat wij bereid zijn om mensen te vergeven. Christus had die houding toen hij aan het kruis hing. Hij zei, Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. En als wij dat doen, als wij die houding hebben en dat in praktijk brengen, weet je wat wij doen dan? Dan ontnemen wij Satan zijn macht. Amen. Als wij ons overgeven aan wraak, aan haat, aan roddel, dan geven wij de Satan meer en meer macht. Amen. Kijk eens wat er gebeurt in Filippenzen hoofdstuk 4. Lees dat even samen met mij. Filippenzen hoofdstuk 4. Vers 2. En het is opmerkelijk dat Paulus hier deze twee vrouwen in zijn brief vermeldt. Want deze brief werd door de gemeente gelezen te Filippi. En wat zegt hij daar? In Filippenzen 4 vers 2. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heere. Nu, het lijkt erop dat het probleem wat deze twee vrouwen hadden met elkaar, dat dat niet iets was wat gebonden was aan leer of waarheid. Het was iets wat misschien persoonlijk was. Ik weet niet wat het was, maar het lijkt daar wel op. Maar wat het ook was, zij waren niet eens gezind. En dit is wat, wanneer wij niet bereid zijn om ons te vernederen, om fouten te belijden, wanneer wij niet bereid zijn om fouten van anderen te vergeven, dan is dit het resultaat. Er is geen eensgezindheid. En het feit dat Paulus hier de gemeente aan Filippi aanschrijft en dit voorval van deze twee vrouwen vermeldt, laat ook zien dat Wat die twee vrouwen daar meemaakten, een invloed had op de werking van de verdere gemeente. En ik vind het altijd een sterk voorbeeld, waar we veel uit kunnen leren. Kijk eens Colossense, hoofdstuk 3, vers 12. Doe dan aan, als door God uitverkoren heilige en geliefde, innerlijke ontferming. Dat wil zeggen dat je medelijden kunt tonen, compassie hebben. Dat was wat de Heer met de slaaf had. Dat was wat de slaaf ook met zijn medeslaaf had moeten hebben. Innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid. Dat woord zachtmoedigheid hier, dat betekent dat jij bereid zijt om te willen lijden. Wat zei Paulus? Ik verdraag alles. Ik ben bereid om te willen lijden. Opdat andere mensen daardoor behouden kunnen worden. Wat zegt hij nog? En geduld. Het lijden willen ondergaan. Verdraagt elkander, vers 13. En vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij even zo. Als wij moeite hebben, niet alleen met onze broeders en zusters, maar met wie dan ook, om die persoon te vergeven, laten we dan terugdenken aan wat wij aan God vragen. Heere, vergeef mij mijn schuld. En als wij weten dat God ons vergeeft, wat moeten wij dan doen bij die mens die schuld ten opzichte van ons heeft? Wij moeten die persoon van harte vergeven. In Efeze staat dit. Wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Gode tot een welriekende reuk. Laten we altijd kijken naar de vergeving van Christus voor ons. Wanneer wij geconfronteerd worden met die moeite, dat we zeggen van het is zo moeilijk om een broeder of een zuster die tegen mij zondigt, om die te vergeven. Ik heb daar in mijn hart zoveel worstelingen mee. Laten we kijken naar wat Christus voor ons heeft. En laten we kijken naar de houding die Christus voor ons heeft getoond. En vergeet daarbij niet wat Jezus zei op het laatste. Wat er gebeurde met die slechte slaaf. Jezus zei dat de hemelse Vader met ons zal doen als wij niet bereid zijn om onze broeder of zuster van harte te vergeven. Dus het is goed dat wij soms terugkijken, zoals Paulus dat deed. 1 Timotheus 1 zie je dat Paulus terugkeek. En hij zei van, kijk, ik ben zo'n grote zondaar geweest. Ik ben een godslasteraar geweest. Ik ben een moordenaar geweest. Maar ik kijk naar de barmhartigheid van Christus, die hij mij getoond heeft. En daardoor, zegt Paulus, daardoor kan ik het kwaad verdragen. Daardoor kan ik het onrecht verdragen. Daardoor kan ik de moeite van anderen ondergaan. Omdat ik weet hoeveel God voor mij heeft gedaan. Jezus zei, want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Matthäus 6, vers 14 en 15. Dus de vraag is dit, en ook direct de slotvraag. Hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven? Altijd. Altijd moeten wij bereid zijn om te willen vergeven. Altijd moeten wij een houding hebben die dat laat zien. Dat degene die ons onrecht doet, dat die weet Mijn broeder of mijn zuster zal mij altijd vergeven. Amen.